Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het uw gelezen schriftgedeelte, Genesis 43, het 9e vers en Jeremia 30, vers 21. In Genesis 43, vers 9, daar spreekt het woord van de Heere aldus: ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. En in Jeremia 30, vers 21 spreekt het woord van de Heere aldus: en zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken, spreekt de Heer. Tot zover. Letten wij, geliefde gemeente, op een borg en op de borg. Wij hebben deze week, hebben wij al iets gehoord uit het leven van Jacob en zijn zoon. Wij hebben toen onder andere genoemd de breuk die gekomen is, de scheur tussen Jacob en zijn zonen. Al is Jacob voor een deel onwetend over wat zich in het verre verleden heeft afgespeeld. Maar die kloof is er. En dan is er die kloof tussen de kinderen onderling, ja, de kinderen, dit zijn inmiddels naar onze leeftijd gemeten bedaagde mensen. Onder die kinderen is ook een breuk groot. Jozef is niet meer. En we hebben gehoord dat vreemde, dat eigenaardige allemaal in die gangen en wegen. En hoe de Heere door alles heen bezig is. Ze zijn in Egypte geweest, geld terug. Ze zijn bevreesd. Jacob is in een zeer sterk, klein geloof verzonken. Die ziet het al voor zich, alles kwijt. Waarom hebben ze toch gezegd van die jongste broer die ze nog hadden? Het is allemaal even moeilijk. Het doet allemaal denken aan Psalm 39. Hoor mijn gebed, mijn bankgeroep, o Heer. En daarom helpt Jacob, of heeft Jacob ook gezegd, het zal niet gebeuren. Maar, hoe moet nou die breuk geheeld worden? Want ik noemde u een paar dingen. Maar wat eigenlijk boven alles gaat, is God. Hoe komt het in orde? Kan ik over mijn schuld heen? Ik heb namelijk niet gehoord naar Jozef, toen die om genade bad bij zijn broers. Hij is gekocht. De schuld bij de Heere. De afstand, de breuk. Hoe moet dat ooit goedkomen? Nou ja, hoe is het met ons? Met ons? Wie weet welke scheuren en breuken er door ons leven lopen? En tussen de Heere en onze ziel? Of tussen mensen onderling? Al is dat niet het belangrijkste. Hoe moet het ooit goed komen? En dan zie je in dat huis van Jacob, die mogen delen onder de bijzondere zorg van de Heere God, zie je als het ware hoe de Heere bezig is en bezig blijft met Jacob, met de jongens, met Jozef, ver weg in Egypte. En dat mes van de Heere, dat snijdt aan alle kanten. Jacob zal gebracht worden tot onderworpenheid aan de Heer. Jacob zal tenslotte zijn kinderen afstaan, maar de zegen van de Almachtige voor hen afbiddende. Maar hij zal ze ten offer brengen. En de jongens, ook in hun leven zal iets uitkomen van het offer. Het offer, de onderworpenheid, de schuld, waar de Heere en waar zij niet overheen zullen gaan. De Heere, die zal het alles bij elkaar brengen, al gaat het door nog zulke bange en moeilijke wegen heen. Wat wonderlijk, als wij een kinderlijk toevoorzicht van die God mogen ontvangen, dan zal het toch echt blijken waar te zijn. Menig werf doet hij de druk veranderen in geluk. Hoop op God. Kijk, het eten raakt op. Het raakt allemaal weer voorbij. Het land geeft zijn volle garven niet. Nee, je zou bijna zeggen, het is geen wonder. Het is geen wonder als we letten op de schuld dat het land in honger gedompeld blijft. Dan heb je nog meer kans dat er in Egypte te eten is dan in Kanaan. Dan heb je nog meer kans dat het in de wereld goed gaat dan in de kerk. In de kerk kan het niet goed gaan als God zich ermee bemoeit. En als God grote en kleine mensen erbij bepaalt, je zult niet alleen bij brood leven, maar bij alle woord dat uit mijn mond uitgaat. Daarom, het raakt alles weer aan het eind. Het raakt alles op. De honger wordt zwaar in het land en dat uitverkoren geroepen geslacht van zere wegen. Waar de belofte van God op rust, dat geslacht lijkt uitgeblust te worden in het land van de belofte. De dood klinkt in de vensters. Langzaam komt die dichterbij. Er is geen eten. Er is geen brood. Er is geen uitzicht. Alles is op. En dan zegt Jacob, die met een bang hart de zorg ziet groeien voor zijn familie, voor zijn geslacht: ga nog eens terug naar Egypte en koop toch een weinig spijs. We kunnen hier toch niet blijven wachten tot we omkomen van de honger. Ja. Er staat niet dat hij bij de Heer bad. Misschien heeft hij dat wel gedaan. Maar het kan ook wel zijn, zo gaat het ook nog vaak in ons leven. Dat we die vragen en die vragen. En de Heer, de rotssteen waaruit we gehouden zijn, vergeten. Maar dan komt Juda. En die zegt, ja vader, maar die man, daar in Egypte land, die heeft ons op het hoogste betaald. Wij hoeven niet zo terug te komen, zonder Benjamin. Hij heeft gezegd, jullie zullen mijn aangezicht niet zien. Dat kan niet, vader. Trouwens, er is nog een scheur gevallen. Simeon zit daar ook nog steeds. Als een gijzelaar in Egypte. En daarom, ik zal het maar zeggen, wij zullen niet aftrekken, vader. Het kan niet. Ik doe het niet. Als deze jongen niet meegaat. En dan zou echt Jacob, als die zegt, waarom hebben jullie dat dan ook gezegd? Moest je dat dan zeggen, dat je nog een broer had? Een jongste broer. Je weet toch, het is de enige van mijn vrouw, mijn geliefde vrouw, Rachel. Jozef is weg. Het is alles wat ik nog van haar heb. Waarom ben je zo dom geweest om dat te zeggen? Ja, mijn vader, die man die vroeg zo scherp en nauwkeurig naar alles hoe het erbij stond en hij vroeg, hebben jullie nog een broer? Wat moesten wij dan zeggen, eer we de erfenis hadden, hebben we het al gezegd? Ja. En dan komt Juda tevoorschijn met een voorstel. En dat is een diep ingrijpend voorstel. Vader zegt hij, tot Israël staat de nieuwe naam. Hij spreekt zijn vader aan met de naam die God hem gaf toen hij geworsteld had met die man bij de Peniel. En God zich door hem liet overwinnen. Daarom zegt hij tegen zijn vader Israël, laat de jongen met mij meegaan. Wij zullen ons klaarmaken en vertrekken. Opdat wij niet leven en sterven. Opdat wij leven en niet sterven. Wij, u en onze kinderen. En dan zegt hij waar het even om gaat. Ik zou borg voor hem zijn. Ruben die had gezegd. Goed bedoeld, maar goed bedoeld is nog niet goed. Vader, als ik hem niet terugbreng, het vorige hoofdstuk, dan mag je twee van mijn zonen doden. Maar Jacob had er niet eens op gereageerd. Hoe kan hij daar nou op ingaan? Om dan een paar zonen van zijn oudste zoon om het leven te brengen. Dat is het toch niet? Nu komt er iets in het huis van Jacob openbaar. Van God. Van Christus. De gedachte van de borg. Het borg zijn. Nu gaat er iets spelen van plaatsverkleding. Nu wordt als het ware de lijn getrokken waarom Jacob op zijn sterfbed zal zeggen, Juda was ook niet zo'n brave man. Maar Juda, hij zegt, u zal mij voortkomen, die heerser. Dat komt vanwege het feit dat God in Juda en zo in Jacobs huis de gedachte van het borg zijn heeft opgeroepen, levend gemaakt. De gedachte van de plaats bekleden. En dat grijpt in. Nou, deze man, deze zoon, Israël zijn vader aanspreekt. Ik zal borg voor hem zijn. Dat is iets van liefde tot de dood. Dat kan hem zijn leven kosten. Stel je voor dat die man daar in Egypte zal zeggen, Benjamin, jij bent een kind des doods. Dan zal hij uit eigen
eindelijk de plaats van zijn jongste broer, die zo ruim 23 jaar is, nu moeten innemen. Let wel, wat dat betekent, dat deze Juda hier zegt, ik, als de breuk en de slag valt, zal ik op zijn plaats gaan staan, vader. U moet u maar van mijn hand eisen, ik ben er verantwoordelijk voor. Als ik hem niet bij u terugbreng en hem weer voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Dan is er voor mij niks meer over. Dan ben ik de zondaar. Dan ben ik de verrader, de lafaard, de leugenaar. Als ik u niet terugbreng en niet voor uw aangezicht stel, of die dat zelf zou doen, of in de vorm van zijn broers, als hij als borg zou moeten achterblijven, dat raakt even de diepste gedachte niet. De diepste gedachte is: borg. Hier horen we van een borg. En in de Bijbel komt steeds duidelijker die gedachte, die vraag terug naar een borg. Is er bij hem een gezant, een uitlegger? Mijn God. Of er een scheidsman waren, die zijn hand op ons beiden leggen zou, op God en op die verloren, verzonken mens. Hier komt de gedachte, je moet niet denken dat het een kwaliteit is van ons mens. Maar het is de vrucht van de bemoeienis van God met Jacob's huis, met Israël, dat hij iets tevoorschijn wil brengen van die Christus, van die Heer Jezus, die de borg zal zijn. Hier is het, een borg. Die moeten wij nog blijven bedenken. Hij kan die prijs der zielen, dat er ons zoen aan God in tijd nog eeuwigheid komt. Hier moeten we nog denken, niemand zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. De verlossing van de ziel is te kostbaar. Zou niet bestaan. Hier is het als het ware een vooruitbeelding, een kaars die de Heer ontsteekt in het midden van het verdriet van Jacob, te midden van al die scheuren die er getrokken zijn door zijn leven, door het leven van zijn kinderen in zijn gezin, tussen ook onderling en bovenal tussen de Heer. De Heer en dat huishouden van Jacob. Maar het is niet. Hier zal Israël voor bezwijken. Hier zal Israël Jacob het hoofd voor buigen. Hier zal hij gaan zwijgen. En alles overgeven aan God, al is het kerk. Dit raakt hem tot in het diepst van zijn hart. Hier ziet hij in de ogen van Juda het licht van de liefde branden. Van de zorg. Voor zijn jonge broer. En voor zijn oude vader. En voor allemaal. Hier ziet hij spontaan iets van het offer. Plaatsvervanging. En daar kan Jacob niet tegen. Daar kan Israël het niet onderuit houden. Want is het niet zo dat God ook hem heeft lief gehad? Met een eeuwige liefde? En dat de Heere hem, die berooid was weg moeten vluchten uit vaders huis, gezegend heeft uit liefde. Waar moet Jacob anders op terugvallen dan op liefde? Waar moet hij het van hebben? Alleen van Gods eeuwige liefde en ontferming. Daar moet u het van hebben. Van de liefde. Van de vergevende liefde. Anders zit er niet op. Anders is er niet. Dan is er ook echt geen uitzicht en geen perspectief voor ons. Alleen de liefde. Die snaar van het goddelijk wezen. Als die gaat spelen, dan breken de hardste stenen stukken. Nou, mag nu daar die snaar aanslaan, waar zijn vader het niet voor uitgehaald heeft. Waar ze het een van alle onderuit zullen kunnen halen. De liefde. De opofferende liefde. Ik zal borg voor hem zijn. Ik zal de verantwoording dragen, vader. En ik wil dat ook dragen. Maar voor mij zal het eind. Maar hij zal terugkomen. Uw kind. Al kost het mij mijn leven. Dat zit er impliciet in. Al kost het mij mijn leven. En als ik dat niet doe. Ach, dan ben ik al de dagen een grote zondaar. Tegen u, een vadermoordenaar. Een vader die gezegd heeft, jullie zullen mijn grauwe haren met smak ten graaf dragen. En dat blijkt hier het breukvlak te zijn, die liefde. Dan zegt Jacob, neem de spul, dubbel geld mee, enzovoort, enzovoort. Neem je broeder mee. En daar zie je dat Jacob even een ogenblik, als ware, uit dat puur negatief menselijke aantrekt. En dat door het woord van Juda ook bij hem het bewustzijn gekomen is. Wij hebben een God. Een God in de hemel. Maar ook een God die zeer laag ziet op de aarde. Want dan zegt hij, en God de Almachtige, geven u barmhartigheid voor het aangezicht van die man. Daar komt hij terug. Daar begint de hoop en het geloof dat door de liefde werkt te groeien. Tegen de verdrukking en tegen alles in. Ja, voor u en voor Benjamin en voor je broers en mij aangaande. Als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Overgaan. Jacob moet ook mee. Mee in het werk van God, de liefde. Mee in de sprake van God ben ik nu beter dan 12 zonen. Niet om die zonen los te laten. Dat niet. maar wel in die zin. Ik ben de Heer, uw God Jacob, ik alleen. En daarom moet je dat niet zien als een woord van vertwijfeling, als hij die zegen van de Almachtige hem toebidt. En als hij dan aan het eind zegt, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd van allemaal. Maar er is iets in van overgaan. Van overgaan aan de Heer. Hij mag ook iets van de gedachte beleven. Van het op. Heer, dan maar, dan gaan ze. God zegene jullie. En bevelende aan zijn macht en genade. Wat een ontroerend afscheid is dat geweest. Als ze daar weggaan. Benjamin betrekkelijk nog jong, nog niet volwassen. Ook met een zekere spanning. En daar komen ze in Egypte aan. En Jozef ziet het. Jozef, die in hun ogen die harde man, niet onrechtvaardig, maar sterk. Jozef, die al menigmaal heeft uitgekeken, daar zouden ze komen, zouden ze komen. Eindelijk zijn ze gekomen. Hij ziet Benjamin en hij geeft direct opdracht om een feestmaal aan te richten voor die mannen, want ze zullen bij hem eten. En dat gebeurt. Alles wordt in orde gemaakt. In het huis. En de broers worden steeds wakker. O, denk ze, nou komt het. Straks, als we allemaal in huis zijn, dan is het huis omsingeld. Dan komen de soldaten binnen en dan nemen ze ons gevangen. Ons en onze beesten nemen ze ons af en dan zullen we slaven zijn. Stille dreiging. Ze hebben Jozef gekocht voor 20 zilvermin. Aan die Israëlitische kooplaar, die zagen er wel wat in, een goede slaaf. Elke keer spook die gedachte weer door hun hart heen. Jozef, die zal zich al wel doodgewerkt hebben. Of die zal wel doodgeslagen zijn. Of die zal wel bezweken zijn aan de een of andere ziekte. Ze zeggen het niet. Maar de spanning hangt in dat gezin, in dat huis van Jacob. Daarom zeggen ze, luister even, die belangrijke man die de zaken moet regelen, die de tafels moet dekken, ze zullen nog gescheiden eten aan aparte tafels voor Jozef, de Egyptenaren en voor de mannen. Die man die dat in orde maakt, ook al een hoogwaardigheidsbekleder, ze zien hem en ze kunnen zich niet inhouden. Ze houden hem bij de deur op en ze zeggen, meneer, luister, er is een misverstand. De vorige keer toen hebben wij geld meegenomen, maar het geld zat weer in onze zak. Het was een fout, maar wij kunnen er niks aan doen. Het was niet met opzet. We hebben alles weer mee teruggebracht, we hebben nog ander geld, nieuw geld voor nu ook meegebracht. O, zegt die man, niks aan de hand. Wees niet bang, mannen. Het geld is tot me neergekomen. En jullie God heeft een schat in je zak gegeven. Verder moet je daar geen zorgen over maken. De God van u en de God van uw vader, die heeft u een schat gegeven. Wacht, ik zal even je broer Simeon halen. De gijzelaar. En die wordt ook gebracht. En daar zitten ze bij elkaar. Tenslotte, Ze hebben alles netjes uitgestald. Honing, specerijen, de noten, de mirren, alle kostbare stamdelen in die tijd. En hebben ze allemaal netjes in de kamer gezet op een tafel apart, dat meneer de onderkoning het goed kan zien. En dan buigen ze diep voor neer als die binnenkomt. Hoe gaat het met jullie mannen? Vraagt hij. Ja, er is natuurlijk een tolk geweest. Hij deed net alsof hij geen Hebreeuws kende. Is het goed met uw vader, de oude, waar jullie het over hadden? Leeft hij nog? Ja, het is wel met uw knecht onze vader. Hij leeft nog. En ze buigt. Dan kijkt Jozef zijn broer Benjamin in het gezicht. En hij zegt tegen de broers, is dit jullie kleinste broer? En ze zeiden, ja, dat is de zoon van die moeder die ook gestorven is. En die andere is alles wat vader nog heeft. En dan, als Jozef dat ziet, vlees van zijn vlees, uit één moeder geboren. De jongen Benjamin, als hij dat ziet, dan raakt hij helemaal in de war. Hij wil huilen, snikken. God zij u genadig, mijn zoon, zegt hij. Het leven is zo hard, hij weet ervan. Het leven is zo keihard, je wordt gekocht. Misschien nog wel van je eigen broer, als een slaaf. En dat hij nou nog leeft, Jozef, en dat hij het zo goed heeft, dat heeft hij niet te danken aan zijn broers, maar dat heeft hij te danken aan de genade Gods. Daarom als hij die aankomende man, die Benjamin, ziet, dan kan hij niet anders dan ontroerd zijn en zeggen, God zijn je genade, jongen. Dan kom je erdoor. Met Gods genade komen we erdoor, en anders niet. Dan gaat hij gauw naar een andere kamer, om even te huilen. En hij wast zich, zodat ze het niet meer kunnen zien. En dan komt hij terug, en dan gaan ze eten en drinken. En de mannen zijn verbaasd, ze zitten allemaal keurig op hun rijtje. Maar zo is het. Ze verwonderen zich. Ze denken, oh, wat is dat? Eén plek is nog leeg. Dan denk ik, Jozef zit nog aan een andere tafel. Hij zit nog niet bij hem aan de tafel. Hij is immers de onderkoning en een Egyptenaar. Ze zitten nog niet naast elkaar op een rijtje. Maar God zal niet rusten of ze zitten bij elkaar. Ze zijn er in allemaal. God gaat door en de oude Jacob zal er getuige van zijn. Heere, hier ben ik en de kinderen die u me gegeven hebt. En hij zal wachten op Gods zaligheid, Gods redding. Benjamin die krijgt vijfmaal zoveel als de ander. Uit liefde, dat was wel gebruikelijk in die tijd. Maar ook als een proef op de som. Hoe is het? Zijn jullie nog zo jaloers? Zit nog dat vergif op de voorgrond? Dat elkaar niet kunnen bedragen en de zon niet te kunnen zien schijnen. Maar ze zijn blij. Hij werkt niet. Een borg. Juda zal vast gedacht hebben. Het valt mee. Want je kan wel eens zeggen, ik zal borg zijn. Nou ja, als dat op je afkomt, de struikendichter heeft ervoor gewaarschuwd door te zeggen, denk erom, wees niet te gauw borg voor iemand, hoor. Wees niet bij degenen die voor een vreemde borg worden en die in hun handen klappen ter bezegeling voor een onbekende. Straks verkopen ze je bed onder je leg. Het is een kleinigheid om te zeggen, ik zou dan borg. Zal er ook wel eens benauwd gevallen zijn? Dacht, jongen, ja, ik heb dat wel gezegd, maar stel je voor dat ik nooit meer terugkom. Ja, nou ja, maar ik moet, ik heb het gezegd en ik blijf erbij. Ik heb het vader beloofd. Maar nu zal hij wel denken, het is meegevallen. Het valt allemaal mee. Vader heeft zich voor niet zo'n grote zorgen gemaakt. En wij ook. Hij is nou best aardig, die man. En je wordt er opnieuw ingeschonken. Het is een vrolijk gevoel geworden. Het lijkt wel een beetje op een bruiloft. Of een verjaarspartijtje. Een bord. Ja. Ik heb al gezegd, expres. Een bord. Een bord. Want Juda, al is er dan iets in het leven van deze man, zondaar, van die Christus, van het offer, van de plaatsverkleding, toch. Toch, het zit zo opgesloten ergens in die cirkel van ons mensenleven. Want als Benjamin terugkomt en Juda moet blijven, dan valt Juda weg. Het is natuurlijk wel mooi, het is een goddelijke gedachte. Maar, nou wat anders. Wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot God te genaamd voor een schuldig, zondig mensenkind? Wie is hij? Wie zou bij die eeuwig trouwe, rechtvaardige, maar ook liefdevolle God borg zijn voor zulke liefdeloze monsters? Die alles en alles gespeeld hebben. En die het ook weet. Jacob wist het niet. Jacob wist niet wat een boos stuk zijn jongens gedaan hadden, wat een kloof ze geslagen hadden. Maar God, eer een woord op onze lippen is, hij weet het. Wie zal voor zulke dan borg kunnen zijn en bij God komen en alles in orde maken? Jeremia, hij is het mogen zeggen. Het boek is vol van oordelen, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestdreigingen, ondergang voor Jeruzalem en voor het land. Maar opeens breekt het licht de door van dat eenzijdige welbehagen van God. Die het ook nooit om ons kan doen, maar alleen om zichzelf, om zijn naam wil. En dan hebben we horen lezen, hij ziet een toekomst. Hij ziet een heerlijkheid zo groot. Want zijn zonen zullen zijn als eertijds en zijn gemeente zal voor mijn aangezicht zijn. Toch, dat verstrooide om hun zonde over de wereld verdreven vond. Ja, en zijn heerlijke, machtige, aanbiddelijke. Dat is die. Juda, nee, de borg. zijn Heer. Zijn heerser en bestuurder zal uit hem zijn. Hij zal voortkomen uit dat geslacht, zoveel het vlees aangaat. God uit God, maar vlees uit het huis van Jacob, Juda. Die heerlijke, die borg, die zal uit hem zijn. En die heerser, die werkelijk rechtvaardig en zachtmoedig zal heersen. Die koning die komt rijden op het heulen van een ezelin. Die heerser waar de ouden naar verlangd hebben. Omdat hij in gerechtigheid zal heersen en in vrede en in liefde. En omdat hij de ellendige zal rechten. Die heerser zal komen uit het midden van hem. Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel. En Juda, dat is het, jongen. U zullen uw broeders eren. Dat betekent Juda. Jezus is het, hij alleen. Hij is de borg. Dat jij jou zo van Gods wegen mocht zeggen. Dat is het geheim wat God in waarheid doen zou. In zijn liefde en trouw. En ik zal hem doen naderen. Dat betekent letterlijk. Ik zal de deur voor de ogen doen. Ik zal hem de toegang geven. Ik zal hem de toegang geven. De toegang niet alleen om zijn verkiezing te aanvaarden. Als mijn knecht de rechtvaardig. Maar ik zal hem doen naderen ook, met zijn eigen bloed in het binnenste heiligdom. Ik zal hem doen naderen door de dood en door de hel, door de verdoemenis heen zal hij opkomen. Tot mij, zegt God. En zijn werk zal zo volkomen zijn. En zijn offeranden zo omvattend. Mijn deugden zullen in die knecht, in die borg, zo verheerlijk zijn. Dat de deur gaat open. Vader zal met welbehagen deze demper van de klok. Deze heler van de breuk binnenlaat. Op grond van recht. Omdat hij geroepen heeft, het is volbracht. Gaat de deur open. Om voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Niet met het bloed van stieren en bocht, maar met zijn eigen bloed, met de tekenen der nagel, in handen en voeten. Hij zal tot mijn naam, zegt de Vader. Juda niet, dat was een borg, een borg. Die zal ook genaamd, maar als een arme, verloste zondaar. Op Christus wil. Maar dit is de borg. Hij zal tot God naar, terwijl die arme sloebers die niks hebben, die alles verkeerd hebben gedaan, alles verzonderd, die de ene breuk hebben aangevuld met de andere breuk, die de ene scheur naar de andere getrokken hebben. Hij zal komen. Als de verzoening voor onze zonden. En dan zegt die eeuwig trouwe vader, want wie is hij? Die met zijn hart zorg was om tot mij te genaamd. Daar moet je vandaan komen. Welk mensenkind uit Adam geboren kan zeggen, oh, of ik neem het voor mijn broer, voor mijn zus, voor mijn kind op. Al wordt de gedachte van het offer verheerlijkt, ook in het huis van Jacob, ook bij ons. Ook bij ons. Als we begeven een liefde, sterker, dan wordt dat maar. Ja, maar het heeft geen, in die zin, geen betekenis, geen kracht. Ik kan niet bij God komen, ik ben een zoon, ik kan niet voor u bij God komen. En zeggen, nou, ik neem Jan, Piet en Klaas en al die kinderen neem ik voor mijn rekening. Kan ik niet. Daarom zegt die eeuwige vader, wie is nou hij die met zijn hart borg zou worden? Om bij mij te komen, wie? Dan moeten wij zeggen, niemand dan u alleen, Heer Jezus, u. Welke vorsten ooit het aardrijk boven bevat. David heeft nog geroepen, Absalom, mijn zoon, was ik voor u gestorven, maar hij kon niet. Maar hij kan het wel. Hij is degene die tot God genaakt heeft. En hij heeft vrede besteld. Voor zulke. O geliefde gemeente, wat is dat diep ingrijpen? Wat is dat onze enige hoop en troost en uitzicht? De Heer Jezus Christus, die borg is bij de Vader. Plaats bekleden. Wat kunnen wij dan toch buiten hem niets verwachten? Buiten hem is het de dood. Is er geen perspectief? Maar met het oog op die borg zijn Jacob toch. En God de Almachtige geven u genade. Ja. En wij zeggen ook, God de Almachtige geven ons genade door die man. Jozef. Juda. Nee, door die andere man. Jezus Christus, die zijn dierbaar bloed heeft gestort. En om zijnen wil zegt die eeuwige vader, want die laat er niet één los. Hij zegt, en gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. Dat is nou alles. En dan zeg ik, dat denk ik wel. Ik hoop dat het zo in onze ziel is, dat al hebben we de dood in ons lijf, of de doodsgorgel in onze keel, dat we nog zingen op dat woord, dat hij zelf heeft gezegd, en dat we tot die God mogen naderen, zeg, u hebt het gezegd, Heer. U hebt het gedaan, u hebt uw eigen kind, Jezus, zo diep gestraft en verlaat mij niet, verlaat ons niet, maar wil alles geur heelen en olie gieten in alle wonden, opdat we u in gerechtigheid mogen aanschouwen. Amen.